Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 145 zingen wij het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. En wat we verder volgt. We noemden nu het vijfde vers van Psalm 145. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 17e hoofdstuk, te beginnen bij het 20e vers. Wij herzeggen nu Johannes 17, de versen 20 tot en met 26. Vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 21. waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het vierde vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij, rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Thank you.
We lezen nu Johannes 17, vanaf vers 20 tot het einde. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middagavond zijn de u voorgelezen versen uit Johannes 17, het 20ste tot en met het 26ste vers. Wij lezen nu alleen de versen 20 tot en met 22 aan u voor. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijkerwijs gelijk als wij één zijn. Gemeente, wij worden voor de derde keer bepaald op deze middag bij het hoge priesterlijke gebed. We letten opnieuw op een drietal gedachten. Het is in de eerste plaats een gebed om uitbreiding. Het is in de tweede plaats een gebed om eenheid. En het is in de derde plaats een gebed om heerlijkheid. Dus het hoge priesterlijke gebed, een drietal gedachten. In de eerste plaats een gebed om uitbreiding. Het 20ste vers, waar blijkt dat de Heer Jezus ook bidt, niet alleen voor zijn discipelen, maar ook voor de uitwerking van hun prediking. Voor degene die in dat woord dat er gebracht wordt geloven zullen. Onze tweede gedachte, een gebed om eenheid. De versen 21 tot en met 23. Zijdelings is dat vanmiddag al even voorbij gekomen. Voor de bewaring van de kerk is eenheid nodig. En de Heer Jezus bedoelde daar vooral de eenheid onder de discipelen. Maar nu vanavond gaat het over de eenheid in de ganse kerk. Versen 21 tot en met 23. En onze derde gedachte, een gebed om heerlijkheid. Versen 24 tot en met 26. Dat ook de kerk mag zien wat Christus ten deel valt na zijn lijden, opstanding en hemelvaart. Een bede die ook verhoord zal worden. Gemeente, het is voor de derde keer dat we stil mogen staan bij dit ontroerende gebed. Vanmorgen hebben wij gezien dat het een gebed is om de verheerlijking van de Vader, een gebed om de verheerlijking van de Zoon en een gebed om de verheerlijking van de kerk. Althans, dat Christus in hen verheerlijkt zal worden en zo ook de Vader aan zijn eer komt. Vanmiddag hebben wij stil mogen staan bij het vervolg. En we hebben gezien dat er vooral drie zaken zijn die door de Heere aan de orde worden gesteld. In de eerste plaats de bewaring van de kerk. In de tweede plaats de blijdschap van de kerk. En in de derde plaats de heiliging van de kerk. Drie onderwerpen die ook vandaag nog van de allergrootste betekenis zijn. Bewaring is zo nodig, ook in de tijd waarin we leven. Blijdschap om niet moedeloos te raken door alle aanvechtingen van de vorst der duisternis en alle tegenstand die er is tegen het werk des Heren. Maar wat ook nodig is, wat zeer zeker nodig is, is ook heiliging. Afzondering van de wereld en zich wijden aan de dienst des Heren en te leven naar het woord des Heren. En nu vanavond, u hebt het gehoord in de punten, komen er in dit gebed nog drie belangrijke onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats de uitbreiding van de kerk, in de tweede plaats de eenheid van de kerk en in de derde plaats de heerlijkheid van de kerk. Zaken waar Christus nu ook nog om bidt. En dat is bemoedigend. Want we kunnen ons zorgen maken over de uitbreiding van de kerk. We kunnen ons grote zorgen maken over de eenheid van de kerk. Maar Christus bidt daarom en daarom zal het ook gebeuren. En zullen alle wegen die de Heere gaat daartoe moeten medewerken dat God aan zijn eer komt en zijn volk aan de zaligheid. En ik bid niet alleen voor deze. De Heer Jezus is nog steeds aan het bidden en de discipelen zijn daarvan getuigen. Want telkens heeft de Heer Jezus het over deze. Deze, dat zijn degenen die daarbij staan, dat zijn zijn discipelen, dat zijn degenen die meeluisteren. En wat moet dat voor hen tot bemoediging geweest zijn, dat ze gehoord hebben dat de hoge priester Jezus voor hen bad. Dat hebben ze persoonlijk mogen horen. En wat is dat tot een bemoediging in de nacht die zij ingaan. Een verschrikkelijke nacht ligt voor hen. Als ze dit niet meegemaakt hadden, hoe hadden ze er doorheen moeten komen? En zo kan dat ook vandaag nog tot bemoediging zijn. De Heer Jezus moet gekend worden. Dominee Hellebroek zegt in zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden. Hebben wij de Heer Jezus leren kennen als profeet? Wat is dat groot? Als je met Petrus mag zeggen, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar hoe staat het dan met de kennis van de Heer Jezus als hoge priester? Mogen wij hem zo ook kennen voor eigen hart en leven? Want in die kennis is er nog een volk dat door het geloof hem als het ware wel eens mag horen bidden voor hen. Zoals Paulus dat ook mocht weten. En het zicht daarop mocht hebben, die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Wat is dat een troost als je zo de toekomst in mag gaan. Dat je weten mag een voorbidder te hebben. En wat ben je arm als je het alleen met je eigen gebed moet doen. En dan moet je blijven bidden, zeker, maar niet rusten. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Als je Christus niet kent, die kennis is zo nodig, die kennis is zo troostvol. En ik bid niet alleen voor deze, zegt de Heer Jezus. Niet alleen voor deze discipelen. Hij bidt dus ook voor hen. En dat gebed hebben ze nodig, want ze zijn door de Heer geroepen om in het koninkrijk te arbeiden. En mensen die in het koninkrijk arbeiden, die hebben het gebed nodig. Daarom bidden we voor de ambten. Daarom bidden we voor de werkers in Gods koninkrijk. Daarom bidden we voor hen die uitgezonden zijn uit onze gemeente. Want degene die arbeiden in Gods koninkrijk, die zijn vaak het voorwerp van de vorst der duisternis. Hij wil dat werk verhinderen. De machten van de duisternis komen daartegen op. En nu lees ik hier dat Christus bidt voor zijn knechten. Hij bidt voor de discipelen. Maar niet alleen. Dit gebed, dat heeft ook een uitbreiding. En dat is zo groot vanavond op deze biddag dat we dat mogen behandelen. Hij zegt, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. De Heer Jezus bidt om vrucht op de prediking. En gemeente, dat geeft mij moed. Daarom komt er vrucht op de prediking. Daarom zal er vrucht zijn op de prediking, niet door mij, maar om zijn gebed. Hij bidt voor degene die door hun woord in hem geloven zullen.
En wie dat precies zijn, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het al een hele grote schade geworden is als je van Johannes 17 kijkt naar de Pinksterdag tot vandaag de dag toe. En het zal worden een schade die niemand tellen kan. Uit alle volken, geslachten, natieën. Wat heeft dit gebed een rijkwijde? En dat duurt nog voort, ook in 2023. Daarom het werk onder Jood en Heiden, het werk in Gods Koninkrijk, zal niet ongezegend blijven. Ik bid ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Door hun woord. Ja, hun woord, wat wordt daarmee bedoeld? Ja, het woord der prediking. Natuurlijk niet een boodschap die ze zelf zullen verzinnen. Want de prediking moet zijn het woord van God. De prediking moet zijn wet en evangelie. En dat woord wordt door de apostelen gebracht en dat wordt door Gods knechten nog gebracht. En dat laat ook zien het belang van de prediking, gemeente. Door hun woord in mij geloven zullen. De prediking is het middel waardoor het geloof wordt gewerkt in de harten van zondaren. Zult u uw plaats niet leeg laten in de komende periode? Zult u het niet beperken tot één dienst op een zondag, zoals op sommige plaatsen gewoonte begint te worden, dat het 's middags minder druk is in de kerk dan 's morgens? Laten wij de inzettingen van de Heere niet onderschatten. Daar had Luther ook mee te maken. Luther die schrijft daarover bij dit vers in zijn preek over het hoge priesterlijke gebed. Er waren mensen in de dagen van Luther die de uiterlijke prediking verachten. En die mensen die zeiden, het gaat om de geest. De geest moet het doen. Ja, maar zij vergaten dat de geest middelijk werkt. En diezelfde tendensen, die zie je ook weer in de tijd waarin wij leven. Een losweken van het woord. Een losweken van Gods inzettingen. Geloven op je eigen manier, zoals je dat zelf fijn vindt. Maar dat gaat regelrecht in tegen het gebed van Christus. Christus bidt niet voor eigenwillige godsdienst, maar hij bidt voor zijn eigen inzettingen. Hij bidt om vrucht op de prediking. Hij bidt om vrucht op de kerkgang. Het woord is het middel. En het is zo'n groot voorrecht om dat woord te hebben. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want hoe gaan we daarmee om? Hoe zijn we daaronder? En wat doet het met ons? Ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Het gaat om het geloof. Want anders dan doet de prediking geen nut. En dat geloof dat wordt gewerkt door het middel van het woord, de prediking. Want er staat in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord, door het gepredikte woord van God. En geloven, ja, dat moet je doen, zeggen sommige mensen. Dat moet je gewoon doen. Geloven is een werkwoord, dus dat moet je gewoon doen. Nou, dat zegt onze catechismus niet. Onze catechismus vraagt van waar komt dan zulk een geloof? En dan is het duidelijke antwoord van den Heilige Geest. Waarom lees je eigenlijk zo weinig van de Heilige Geest in dit hoge priesterlijke gebed? Misschien hebt u dat wat gemist ook in de preek van vanmorgen. Het ging over God de Vader, het ging over God de Zoon. Het ging over het aannemen van het woord dat de Zoon daarvoor zou zorgen. Maar waar is het werk van de Heilige Geest? Wel, dat doet de Zoon door de Heilige Geest. Alleen waarom wordt hier nog zo weinig gesproken over de Heilige Geest? omdat de Heilige Geest nog uitgestort moet worden op de Pinksterdag. Maar alles wat hier staat, de zegen op de prediking, zal een werk zijn van de Heilige Geest, die op de Pinksterdag wordt uitgestort nadat Christus verhoogd is geworden. Dus gemeente, daar moeten wij naar uitzien. Het werk van de Heilige Geest. Naar de krachtige werking van de Heilige Geest. Want dat, kijk, dat geloven wat wij doen, dat is het echt niet. Het is bijzonder triest, jonge mensen, dat jullie verleid worden door mensen die doen voorkomen alsof dat geloven net zoiets is alsof je met je handen iets aanpakt, alsof je met je verstand een beslissing neemt. Dat is het niet. Er zijn dominees die de Heer Jezus zo aanbieden en zeggen, ja, ik leg hem bij je in de schoot. En nu kun je twee dingen doen. Je kunt hem van je af laten glijden of je kunt hem aannemen. Maar waar is het werk van de Heilige Geest? Waar is het wonder? Waar is het functioneren van de doodstaat van de mens die niet in staat is om te geloven? Waar is de noodzaak van de wedergeboorte? En dit soort prediking, dat verslaat zijn duizenden. En via de app gaat dat van de ene jongere naar de andere jongere. Ga er alsjeblieft over in gesprek met uw jonge mensen, ouders. Want het is zo gevaarlijk. Zo werkt het niet. Geloven kan niet zonder de Heilige Geest. Aannemen kan niet zonder de Heilige Geest. Kan niet zonder wedergeboorte. We moeten de dingen wel in zijn verband laten staan. Maar dat geloof, dat is wel nodig. Dat geloof, dat is onmisbaar nodig. Dat moet wel nood zijn in ons leven. En gelukkig dat Christus daarom bidt. Om vrucht op de prediking, om uitbreiding van zijn koninkrijk. Hebt u dat geloof al? Wat ga je dan geloven? Ja, dat je een kind van God bent natuurlijk en dat je zonden vergeven zijn. Nou, dacht het niet. Wat ga je dan geloven? Nou, ja, kijk maar op de Pinksterdag. Daar zie je het gebeuren. Wat de Heer Jezus hier vraagt, dat gebeurt letterlijk op de Pinksterdag. Daar staat Petrus te prediken en daar werkt de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Nou, er zijn er 3000 mensen die zeggen, wij zijn kinderen van God en we hebben Jezus aangenomen. Maar dacht het niet. Er zijn 3000 mensen die de schuldbrief thuis krijgen, die tegen God gezondigd hebben, die zichzelf als verlorenen leren kennen, die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden, die uitroepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Ze zijn doorstoken door het woord. Dat is wat de prediking doet. En dat is ook wat in ons leven nodig is, gemeente. Die door hun woord in mij geloven zullen. Is dat de uitwerking al geweest? Wat heeft nou de prediking gedaan in de achterliggende 20 jaren? Wat heeft de prediking gedaan tussen de dankdag en de biddag? In mij geloven zullen, zegt Jezus. Ja, ja, er is maar één weg. Dat is voor Jood en Heiden precies hetzelfde. Er is maar één weg tot de Vader en dat is Christus. En in dat geloven in Christus, daar zijn trappen en standen in. Dat geloof, dat is niet bij al Gods kinderen even ver. Soms wordt dat geloof genoemd een hongeren en een dorsten. Soms wordt dat geloof genoemd een komen. Soms wordt dat geloof genoemd een zien. Soms wordt dat geloof genoemd een omhelzen. En u voelt wel dat al deze namen verschillende trappen van het geloof aangeven. Het is heel mooi en we hebben daar wel eens meer op gewezen om dat boekje van Dr. Comrie te lezen, het ABC des geloofs, waarin hij al deze termen van geloven behandelt en beschrijft hoe dat dan toegaat. Al degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Laten we daarom de dienst des Heren waarnemen. Laten we getrouw opkomen. Laat ik getrouw mijn preken voorbereiden. Laten we de knieën buigen. Laten we smeken om zegen, gemeente. Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten of verachten. Want dan valt het buiten het gebed van Jezus. Hij bidt voor zijn eigen inzettingen. Voor zijn eigen knechten. Voor zijn eigen boodschap. We gaan naar onze tweede gedachte. Een gebed om eenheid. Ook een punt voor vandaag. Een belangrijk punt. Eenheid in de kerk, opdat zij allen één zijn. Er is heel veel onderscheid tussen gelovigen. Mensen die door het woord geraakt worden. Heel veel onderscheid. In leeftijd, in achtergrond, in kennis. En toch, ze worden één. De Heer Jezus bidt daarom. Voor de discipelen, ik heb het net al aangehaald, heeft hij dat gevraagd al in het 11e vers. In verband met de bewaring. Laat toch die ambtsdragers één zijn. Dat probeert de duivel altijd om tussen de ambtsdragers te stoken. En dat werkt natuurlijk als je een kerkenraad uit elkaar weet te trekken. Dan heb je zo een scheur in de gemeente. Dat is in de kerkgeschiedenis al zo vaak gebeurd. Daar is de duivel op uit om te verbreken. Maar de Heer Jezus zegt, laat ze één zijn. Laat ze schouder aan schouder dienen voor dezelfde zaak. En niet alleen de ambtsdragers moeten één zijn, maar de kerk moet één zijn. Opdat zij allen één zijn. Dat was ook zo mooi op de Pinksterdag. Daar zie je dat gebeuren, die eenheid. Toen de Heilige Geest krachtig werkte, toen waren die bekeerde mensen, die waren één van hart en één van ziel en één van zin. Wat zou dat mooi zijn, als dat in onze tijd ook zo was, gemeente. Er is zoveel verdeeldheid, eenheid. Ja, laten we alles bij elkaar doen dan. Nou nee, dat niet. Kijk, je hebt mensen die willen die eenheid forceren. Maar de kerkgeschiedenis heeft wel geleerd, als je de eenheid gaat forceren, dan krijg je alleen maar meer breuken. Als je met geweld twee kerkverbanden bij elkaar probeert te brengen, dan krijg je automatisch een derde kerkverband. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Nee, zo moet het helemaal niet. Kijk, weet je wat de Heer Jezus doet? Hij bidt erom. Maar laten we dat maar doen. Want ik zie wel uit naar eenheid. Daar horen we naar uit te zien. Maar dat kunnen wij nooit bewerken. Wij kunnen alleen breuken scheppen. De Heer Jezus bidt daarom, opdat zij allen één zijn. En de Heer kan wonderen doen. Wat is dat in 1907 een wonder geweest, dat de jonge dominee Kersten in de samenvoeging van 1907 tot een eenheid wist te smeden wat geen eenheid nog was. En tot vandaag de dag toe mag de gereformeerde gemeente bestaan. Wat heeft de Heere daar zijn zegen over gegeven? De eenheid van 1907. Ja, de kerk is één. Er is maar één kerk. De kerk hoeft eigenlijk niet één te worden, want die is al één. Er is maar één kerk. En waarin bestaat die eenheid? Zondag 21 Heidelbergse Catechismus. In enigheid des waren geloofs. En wat is de enigheid des waren geloofs? Dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats dat ik geloof. En dat betekent in de tweede plaats wat ik geloof. Daarin is de kerk één. Zij is één in dat zij gelooft. Ze hebben hetzelfde geloof, de leden van de kerk. En dat is dat ware geloof uit zondag 7 van de Heidelbergse catechismus. En ze hebben dezelfde inhoud van het geloof. Ze gaan dezelfde zaken geloven. Dus je moet het wel eens zijn. Er zijn heel veel opvattingen vandaag, jongens en meisjes, daar zouden we nooit één mee kunnen zijn. Er is zoveel verdeeldheid, alleen al over de Bijbelvertaling en over de vrouw in het ambt en weet ik veel wat er allemaal vandaag de dag naar boven komt. Daar kun je toch niet één mee zijn. Je moet je toch één zijn in de hoofdstukken van de leer als het gaat over het verbond, als het gaat over de verkiezing. Als het gaat, ja, over die stukken moet je het toch samen eens kunnen zijn. En nu hebben wij in Nederland gelukkig de drie formulieren van eenigheid. En dat is een zegen. Want dat geeft een zekere eenheid te kennen. En er zijn heel veel organisaties, jonge mensen, die weigeren om die drie formulieren van eenigheid te onderschrijven. Jaren geleden heb ik daar ook een gesprek over gehad. Met jij daar. Waarom worden die drie formulieren van eenigheid niet onderschreven? En als dat niet gebeurt, dan moet dat voor jullie een teken aan de wand zijn. Waarom gebeurt dat niet? Omdat men het niet eens is met al die artikelen van die drie formulieren van eenigheid. Nou, dan is het duidelijk, moet je afstand nemen. Want dan zijn we het niet samen eens. Als je het niet over deze fundamentele dingen eens bent, dan kun je ook niet één zijn. De kerk is één. En omdat de kerk één is, de kerk is één met Christus. De kerk is het lichaam van Christus. Dus wie een lid van de kerk aanvalt, die valt de hele kerk aan. De kerk is een lichaam. En als ik mijn been beschadig, dan heeft dat gevolgen voor heel mijn lichaam. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden. En daarom zegt de Heer Jezus ook, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. De kerk is een eenheid. En voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders niet gedaan hebt, zo hebt gij dat mij ook niet gedaan. Opdat ze allen één zijn. Gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ze ook in ons één zijn. Kijk, er is een eenheid tussen de Vader en de Zoon. Dat is een eenheid van wezen. Hetzelfde goddelijke wezen. Geloofsbelijdenis van Athanasius. Vanmorgen hebben we dat gehoord. Het was wel een heel stukje om te lezen en om naar te luisteren. Maar het was wel belangrijk. In het licht van de prediking van vandaag. In het licht van Johannes 17. Zo belangrijk wat daar staat. En ik zou zeggen, lees dat en herlees dat nog eens een keer. Een eenheid, hetzelfde goddelijke wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En er is ook een eenheid in de kerk. Want de kerk is één met Christus. Dus iets van die goddelijke eenheid straalt door in de kerk. Een eenheid van lichaam. Kijk, het is niet alleen zo dat Gods kinderen hetzelfde denken. Ze zijn één en hetzelfde lichaam. En door mijn vinger stroomt hetzelfde bloed als door mijn hersenen stromen. Het is een deel van het lichaam. En zo is het met de kerk van Christus ook. Opdat ze één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden heeft. Gemeente, wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar buiten toe. En waarom wil de Heer Jezus nu dat zijn kinderen één zijn? Opdat de wereld gelooft dat de Heer Jezus door zijn Vader gezonden is. De eenheid van de kerk is een getuigenis in de wereld. wat moeten wij ons dan diep schamen? De eenheid in de kerk hoort bij de evangelisatieopdracht die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Als de wereld naar de kerk kijkt, jongens en meisjes, dan moet de wereld daar jaloers op worden. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Zie eens hoe die mensen met elkaar omgaan. Zie eens wat een eenheid dat het daar is. Dat vind je niet in de wereld. Dat is wat de kerk uit moet stralen. En dan hebben wij als kerk heel veel huiswerk te doen, heb ik een keer in de krant geschreven. Dan hebben wij het over de eenheid. We willen kerken bij elkaar hebben. Maar ik denk dat we eerst in onze eigen kerk met elkaar over die eenheid moeten praten. Dat we heel veel huiswerk hebben, dat er van alles binnenkomt waarvan je denkt, hoe is het mogelijk binnen de kring van onze gemeente dat zulke dingen gezegd worden? Dan is de eenheid soms ver te zoeken. En dat moeten wij zoeken. Christus bidt daarom, opdat ze één zijn. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Christus heeft van zijn Vader heerlijkheid gekregen. En die heerlijkheid, die deelt hij met zijn kinderen. Christus is de Zoon van God. En hij deelt die heerlijkheid aan zijn kinderen als erfgenamen. Mede-erfgenamen, zegt de kanttekening. Dat is het grootste wat je krijgen kunt hier op deze aarde. Kijk, dat je een titel hebt en dat je je schooldiploma haalt en dat je je rijbewijs haalt. En dat is allemaal fijn. En je moet je best doen. Maar dat haalt niet bij deze heerlijkheid die Christus zijn kinderen geeft. En die heerlijkheid die komt tot uitdrukking in de eenheid van de kerk. Opdat ze één zijn, gelijk als wij. De wereld is verdeeld, de wereld is verstrooid. De mensen vechten elkaar de tent uit. Als je hoort hoe het in de Tweede Kamer gaat, hoe de regeringsleden met elkaar omgaan, wat ze tegen elkaar durven zeggen. Het is niet normaal in de tijd waarin we leven. Kijk, en dat het zo in de wereld is, maar zo moet het in de kerk niet zijn. Opdat ze één zijn, gelijkerwijs als wij één zijn. En dat wordt het ook. Het zal worden één kudde en één herder. Ik in hen en gij in mij, opdat ze volmaakt zijn in één. En dan moet ik weer naar woorden zoeken, zoals ik ook vanmorgen naar woorden moest zoeken. Maar hoe kun je dat beschrijven, deze volmaaktheid? Christus zegt, ik in hen, ik ben in mijn kinderen en gij zijt in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. Dat is een eenheid, dat is een harmonie, daar is niks tussen te krijgen. Dat is net als in het paradijs, volmaakt. Hoewel in het paradijs was er nog wel wat tussen te krijgen. Toen is de duivel ertussen gekomen. Maar deze eenheid, daar zal nooit meer iets tussen kunnen komen. Christus bidt niet alleen om de eenheid, maar hij bidt om de volmaakte eenheid. De eenheid met God, de eenheid met Christus, de eenheid onderling. Zo zal het zijn straks in de eeuwigheid. Dan zal blijken dat de kerk één is. En dat moet hier al zichtbaar worden, opdat, nog een keer, opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt. Daarom wil de Heere dat de kerk één is. Dat de wereld jaloers wordt. Dat door onze wandel, onze godzalige wandel, onze naaste voor Christus gewonnen worden, opdat de wereld bekennen. Laten we dat eens meenemen naar huis. Laten we dat eens delen in ons gebed, gemeente. Die eenheid in het woord. Die eenheid, ja, die wij niet tot stand kunnen brengen, maar die gewerkt wordt door de geest. Die mensen op dezelfde wortel brengt, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat geeft gemeenschap. Dat geeft een eenheid die de eeuwigheid verduurt. Een gebed om eenheid. We gaan in onze derde gedachte een gebed om heerlijkheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 133. En daarvan het tweede en het derde vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 en daarvan het tweede en het derde vers. Om uitbreiding, een gebed om eenheid en in de derde plaats een gebed om heerlijkheid. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. De Heer Jezus is zijn kerk vooruit gereisd. En als hij hier bidt en zegt waar ik ben, dan bedoelt hij de plaats waar hij weet naartoe te zullen gaan, namelijk de hemelse heerlijkheid. Daar is de Heer Jezus nog altijd, naar zijn menselijke natuur. Hij is met zijn lichaam in de hemel. En daar is hij met Mozes, daar is hij met Elia, daar is hij met Henoch. En sommigen zeggen ook met Mozes, naar de berg der verheerlijking, ik weet het niet. Maar de Heere wil dat ook de zijnen daar zullen komen. En die zijn daar al naar de ziel. Degenen die in Christus ontslapen zijn, die zijn al bij hem. Maar hij bedoelt hier ook die eenheid straks op de jongste dag, dat ze naar lichaam en ziel bij hem zullen zijn, die gij bij mij gegeven hebt. Kom telkens terug, merkt u dat, die gij bij mij. De Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven, jongens en meisjes. Laat het je niet wijsmaken, het is gewoon niet eerlijk. De Heer Jezus is niet voor alle mensen aan het kruis gegaan. De Heer Jezus bidt zelf voor degene, telkens komt dat terug, die gij mij gegeven hebt. En nogmaals, wat moeten wij doen? Vragen om de vruchten van de verkiezing, waarvan we er vanmiddag 3 gehoord hebben. Of die in ons leven mogen komen. Ook bij mij zijn. Ze zijn aan Christus gegeven. In de stilte der eeuwigheid. En ze worden hier aan hem gegeven. Hoe? Door de prediking. Die hij zelf heeft ingesteld en door de werking van de Heilige Geest. Zo worden ze in deze tijd ook daadwerkelijk zijn eigendom. Hij brengt ze tot de kennis van zichzelf, hebben we al eerder gezien deze dag. Hij leert dat Gods deugden, Gods gerechtigheid en heiligheid, waarvoor zij niet kunnen bestaan, dat hij die deugden heeft opgeluisterd. In de gemeenschap met hem is herstel mogelijk met God. Dat leert hij zijn kinderen. En dat moeten wij allemaal leren. Dus hier gaan ze al iets zien van zijn heerlijkheid. Maar hij wil dat ze dat volkomen zullen zien. Dat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Hebt u wel eens iets mogen zien van de heerlijkheid van Christus? En dan bedoel ik met zijn heerlijkheid dat hij de Zoon van God is. Daar zegt Johannes van, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Veel mensen hebben dat nooit gezien. Ze zagen Jezus wel, maar ze zagen niet zijn heerlijkheid. Maar Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij heeft onder ons gewoond. En met een oog des geloofs hebben wij verder gezien dan zijn menselijke natuur. Hij is de Zoon van God. Hij is de Christus der Schriften. Ze hebben hem mogen leren kennen als hun zaligmaker. Gemeente, hier in dit leven zullen we iets moeten leren kennen van de heerlijkheid van Christus. Maar ja, het is hier door het geloof. Het is zo genoten, het is zo weer toegesloten. Het zijn uurtjes van korte duurtjes. Het geloof is niet altijd even sterk. De Heer Jezus bedoelt hier zijn heerlijkheid in de hemelse heerlijkheid. Hij zegt opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Met hun eigen ogen mogen zien de heerlijkheid die ik bij u heb. Kijk, hier is het zien door het geloof. Maar dat geloof dat wordt straks verwisseld in aanschouwen. Dat is een werkelijk zien. En dat zal nooit meer vertroebeld worden. En daar vraagt Christus om. Hij vraagt om de volle heerlijkheid. Zijn kinderen hebben een roeping op deze aarde. Maar het zou niet goed zijn als ze hier altijd zouden blijven. Ze zouden zijn volle heerlijkheid niet zien. Toen hij op deze aarde was, moest hij zijn heerlijkheid verbergen. Maar nu in de hemel mag hij die heerlijkheid uitstralen. De heerlijkheid van de deugden van God. De Vader heeft hem in die heerlijkheid laten delen van voor de grondlegging der wereld. Toen hij op deze aarde kwam als middelaar, moest hij die heerlijkheid verbergen in de staat van zijn vernedering. Nu hij ten hemel gevaren is, hoeft hij dat niet meer te verbergen. Mag hij die heerlijkheid uitstralen. En hij wil eigenlijk zeggen, Vader, zo hebben mijn kinderen mij nog nooit gezien. En ik wil dat ze mij ook zo zien. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En als dat straks zo zal zijn, kinderen des Heren, dan zult u die koningin van Scheba nazeggen. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Als uw ogen de koning mogen zien in zijn schoonheid. Daar ziet Christus naar uit. Zijn werk is niet voltooid als die kudde niet bijeengekomen is. Rechtvaardige Vader. Ja, dit hogepriesterlijk gebed eindigt met het recht van God. Het begint met de eer van God en het eindigt met het recht van God. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. De wereld gaat om eigen schuld verloren. De wereld gelooft het woord van God niet. En ongeloof is eigen schuld. De wereld is vijand van het woord. Maarten Luther zegt bij deze tekst, hoe meer het woord gepredikt wordt, hoe doller zij wordt. De wereld. Vijandig tegen het woord. Men aanvaardt het woord niet. Daarom die aanduiding, rechtvaardige Vader. Als zulke mensen verloren gaan, het is rechtvaardig. Dat zulke mensen niks van de heerlijkheid van Christus zien, het is rechtvaardig. Wij gaan niet verloren omdat we niet uitverkoren zijn. Maar wij gaan verloren vanwege ons ongeloof. Wij gaan verloren vanwege onze vijandschap tegen het woord. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. En daarom, ze zullen mijn heerlijkheid ook niet zien. Maar ik heb u gekend. En deze, mijn discipelen, en degenen die hun woord geloofd hebben, die hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En die zullen mijn heerlijkheid zien. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. We hebben het vanmorgen gehoord. En ik zal hem bekendmaken. Dat werk gaat door. Dat onderwijs, dat gaat door. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hem zij. Vanmorgen zei een van de broeders na de preek in de consistorie, dominee, er is maar één ding wat overblijft, of waar het mee samengevat kan worden, en dat is de liefde. En daar eindigt het mee. De liefde. Christus zegt tegen zijn Vader, u hebt mij lief gehad. Met een eeuwige liefde. En die liefde waarmee u mij lief gehad hebt, die liefde zij ook in hen. In de mijne. De kanttekening zegt, dat is ook tot hen uitstrekken en de kracht en het gevoelen die in hun hart uitgestort worden. En als dat niet gebeurt, als we die liefde niet hebben, wat zijn we dan eigenlijk? Een klinkend metaal. En een luidende schel met al onze vroomheid. Al gaf ik alles wat ik had. Al gaf ik mijn goederen over aan de armen. Al zou ik mezelf overgeven om verbrand te worden. Als ik de liefde niet heb, dan ben ik niks. Maar dat is wat overblijft, de liefde. En de liefde, dat is wat God vraagt. Als je de wet samenvat, catechisante, in één woord, wat is het dan? Liefde. Eerste tafel, liefde tot God. Tweede tafel, liefde tot de naaste. God heeft Christus lief gehad. En Christus werkt die liefde tot God in het hart van zijn kinderen. En dat zal het geheim straks zijn in de stille eeuwigheid. daar blijft maar één ding over. En dat is liefde. Liefde tot God, liefde tot elkaar. Er zal geen haat meer zijn. Daar zal Efraïm Juda niet benijden. En Juda zal Efraïm niet benauwen. Er zal geen kerkstrijd meer zijn. Er zal geen onderlinge verdeeldheid meer zijn. Maar daar zal God zijn alles en in allen. En ik in hen, zegt Christus. Hij is in de zijnen. Is Christus in u? Wat zit er nou hier van binnen? Paulus die zegt, het leven is mij Christus. En sterven, dat is mijn gewin. En als het leven geen Christus is, dan kan het sterven geen gewin zijn. Amen.